Ik groet u al in Jezus' wonderbare naam. En ik wil vandaag met jullie gaan naar Jesaja 53. En een klein stukje ervoor wil ik ook lezen. Ik wil het hele hoofdstuk lezen. Maar ik wil ook een paar versies lezen uit Jesaja 52. Die daar eigenlijk denk ik bij horen. Jesaja 53, dat ons spreekt over het moeitevol lijden van onze heiland. En wat Jesaja er allemaal van heeft gezien, dat weten wij niet precies. Hij was natuurlijk een profeet van de Heer en heeft dit allemaal opgeschreven. En ik wil met u lezen vanaf Jesaja 52 vers 13. Zie mijn knecht. Zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders. En zijn gestalte. Meer dan van andere mensenkinderen. En zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij, aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons daar vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striem is er voor ons genezing gekomen. We dwaalden al als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betalen geëist werd, werd hij bedrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken, want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en is bij de rijk in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij een nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. En door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En daarom zal ik hem veel toedelen. Een machtige zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Onze Heer Jezus Christus, toen hij op aarde kwam, kwam hij niet met pracht. Hij kwam niet met luister. Hij verliet de hemel, onze Heer Jezus Christus. Spreuken zegt, hij was als een troetelkind, spelende voor het aangezicht van zijn vader. Van eeuwigheid was hij God, bekleed met hemelse heerlijkheid en macht en majesteit en glorie en luister van een importantie en een kwaliteit waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken. En hij, de Heer Jezus, verliet de hemel. En dan werd hij geboren in een paleis, niet bekleed met alle aardse luister en heerlijkheid die er is op deze wereld. Maar de schrift zegt, hij kwam als een loot, opgeschoten uit dorre aarde, geboren in een arm gezin, geboren uit een maag, niet eens uit een fatsoenlijk huwelijk, geboren uit een maag. Al vroeg, er was geen plaats voor hem. Hij werd geboren in de stal, we weten het, er was geen plaats voor hem. Al vroeg werd hij vervolgd en moest hij vluchten naar Egypte. Onze Heer Jezus Christus. En bedenk bij alles dat hij het vrijwillig deed, deze knecht. En als hij dan aan zijn bediening begint, de Heer Jezus Christus, dan ontvangt hij weer geen luister, maar tegenspraak van zondaren. Wat hij moet verdragen. Opnieuw wordt hij veracht door de geestelijkheid. Hij kwam tot de zijnen, zegt Johannes 1 verzelf, en de zijnen hebben hem niet aangenomen, zijn eigen volk, zijn eigen vlees en bloed, zijn eigen volk, waar hij natuurlijk altijd al de engel des Heren van was, zijn eigen volk wat hij geleid heeft door de woestijn, zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard. Hoewel ze konden weten, ze wisten precies dat hij in Bethlehem geboren zou worden. En als je telt naar de jaarweken zoals die in de schrift staan, dan hadden ze ook ongeveer kunnen becijferen, denk ik, de rabbies, wanneer die geboren zou worden, de Messias. Maar ze hebben hem niet geacht. Hij was ook niet van aanzien voor het vlees. Was hij niet om aan te zien. Voor het vlees had onze Heer Jezus geen enkele aantrekkingskracht. Geen enkele. Niet meer menselijk was zijn gedaante. Jezus, deze zoon van God die de macht had over de demonen, de macht over de wind zoals hij demonstreerde, de macht om zieken te genezen en de demonen uit te drijven, deze Heer Jezus gebruikte zijn macht niet, maar hij liet zich leiden. Als een lam werd hij ter slachting geleid en hij deed zijn mond niet open. Hij kwam vrijwillig in deze lage aardse staat. Hij kwam vrijwillig om u en mijn zonde te dragen, om ons te verlossen van onze zonde, van onze schuld, om onze ziekte op zich te nemen. En dan zien we hier in de schrift dat het alles een bedoeling heeft. En dan zien we, als we teruggaan, dat is eigenlijk het stuk waar ik vooral met u over na wil denken, de laatste verse van 53. Dan zien we dat er ook beloftes zijn aan de Heer Jezus Christus. En dan lezen we in vers 10. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Jezus Christus het offerlam. Jezus Christus die voor ons op schuld werd. Maar er staat, als hij dat zou doen, dan staat er een belofte van de hemelse Vader, een belofte in het woord van God, dan zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen, het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. En dan weer, dan zien we in vers 11, om de moeitevolle inspanning. En de andere vertaling zegt om het moeitevol lijden. Het moeitevol lijden wat Jezus heeft ondergaan, eigenlijk het hele leven zoals hij dat geleefd heeft op aarde tot het einde toe, heeft hij geleden onder de kritiek, onder de lasten, onder de scherpe spijkers die door zijn voeten geslagen werden en door zijn polsen, zijn handen. De smatende hoon die over hem uitgestort werden toen hij als de vervloekte behandeld werd. En zelf het kruis op zich moest nemen waar hij onder bezweek, zoals wij weten. En daar hing hij tot schande van de mensheid die toen leefde. En vele mensen gingen kijken. Die verheerlijkten zich in de kruisdood van een mens. Een van de smartelijkste doden die er zijn. Die Romeinen hadden er goed over nagedacht. Om het lijden zo zwaar en zo moeilijk mogelijk te maken. Maar omdat de Heer Jezus dat doet, zal hij verzadigd worden. En door zijn kennis zal deze Heer Jezus Christus velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden, hun zonden, zal hij dragen. En wat zien wij dan eigenlijk hier? Hier zien wij eigenlijk het woord in vervulling gaan, wat de Heer Jezus ons ook heeft gegeven in Lucas 14. In Lucas 14, vers 11. Dat zegt de Heer Jezus, want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Daar zien wij Gods principes, zoals de Heer ons dat leert in zijn woord, dat het altijd is door de dood naar het leven. We hebben vroeger wel eens gesproken, u weet het, over Johannes 12, vers 24, die graankorrel die in de aarde valt en sterft. Er kan geen leven zijn dan door de dood. En je kunt niet geen genezing ontvangen als je niet ziek bent. En zo zal er ook geen verheerlijking zijn zonder dit lijden. En nu is vandaag de vraag, want we kunnen natuurlijk heel lang over de Heer Jezus spreken. En het is geweldig om over hem te spreken. Over wat hij gedaan heeft over, op het kruis van Golgotha. Maar de vraag die vandaag naar ons toe komt is, draagt hij zijn kruis heel alleen? En gaat heel de wereld vrij? Vorige week hebben we nagedacht over Romeinen 7, vooral vers 4, dat we dood zijn voor de wet. Maar dat we ook gezien hebben dat we nu onder de heerschappij van Christus zijn. Onder de heerschappij van die ander. En is het dan zo, lieve mensen, dat de Heer Jezus alleen zijn kruis draagt en dat heel de wereld vrij uitgaat? En we zingen natuurlijk, hij draagt mij ook mijn kruis, dus dat betekent dat ook wij kruisdragers zijn. Als wij Christus willen navolgen, als we gelijkvormig willen worden aan hem, zullen we dat ook moeten zijn aan zijn dood. Dat is ook wat Romeinen 6 ons leert. Als we samen gegroeid zijn met geen gelijk is aan zijn dood, zullen we dat ook zijn met geen gelijk is aan zijn opstanding. En het is niet zo dat wij die vrijheid maar door kunnen brengen voor het vlees. Dan hebben we de boodschap niet goed begrepen. In die zin is onze vrijheid in gebondenheid gebonden aan de liefde voor Jezus. Aan zijn heerschappij, aan zijn macht, aan zijn glorie. Maar ook aan zijn lijden. En als we dit woord serieus nemen, en ook Jacobus 4 vers 6 spreekt daarover, en 1 Petrus 5 vers 5, en dan staat er ook dat Jezus zegt ook op een andere plaats dat wij onszelf moeten verloochenen en hem na moeten volgen. En in Lucas 9 is dat. Om even kijken. En dan zit Jezus. Kijk welk versje dat het is. 23. Lucas 9, 23. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, tegen allen, dus dat kan ook voor ons. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Hij zegt niet, dan moet hij rijk worden, dan moet hij grote zaken doen. En dan moet geweldig groot spreken of roepen of andere dingen, maar zegt hij moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Hoe zouden we ooit verheerlijk kunnen worden als wij niet onszelf willen vernederen? En dat doet mij altijd terugdenken aan de begintijd van ons geloofsleven. Dat ik bezig was met het onderwerp en dat ik er bezig zat, Heere, geef mij alstublieft een paar lessen in vernedering, in nederigheid. En dat zijn gebeden die de Heer onmiddellijk verhoort. Daar hoeft u niet over in te zetten, zitten. En ik weet dat mijn vrouw en ik werden uitgenodigd, we moesten op gesprek komen. En ons werd behoorlijk de oren gewassen en we werden als een klein kind in een hoek gezet. En we liepen naar buiten en zeiden, toen mevrouw, deze les hebben we vast te pakken. Het is zo belangrijk om te zien dat Gods hand dan op uw leven rust. Hoe zou de Heer ons ooit zijn hemelse goederen kunnen toevertrouwen? Als wij onszelf niet willen vernederen. Hoe zou de Heer Jezus ooit verhoogd zijn als hij niet eerst afgedaald was naar de aarde? Hoe zou hij ooit naar de hemel hebben kunnen varen zonder eerst af te dalen naar de aarde? En dat is de les die wij ook zien in Jesaja 53. Dat die de Heer Jezus ook beschrijft, gelukkig in het Nieuwe Testament. Alleen door de dood kunnen we tot het leven. En dat geldt niet alleen voor de Heer Jezus Christus, maar dat geldt ook voor u. En als wij vandaag nog, lieve broeders en zussen, voor het vlees willen leven, voor het uiterlijke, dan zullen we opnieuw vervallen, zegt Romeinen 8, aan de wet van de zonde en de dood. Romeinen 8 vers 1. Alleen als wij door de geest leven, hem navolgen. En dat betekent niet alleen dat we moeten proclameren en dat we moeten geloven, want dat moeten we allemaal. Maar dat betekent ook dat we hem na moeten volgen in die weg van nederigheid. En dat betekent dat als wij vervolgd worden, want Paulus zegt tegen Timotheus, alle die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. En Marcus 10 vers 30 zegt, dat als Petrus zegt tegen de Heer Jezus, de Heer Jezus, hebben we niet huizen en vaders en moeders alles prijsgegeven om u en te dat Jezus het honderdvoudig terugvangen. Nu, in deze tijd en in het toekomende leven. Dus dat er met vervolgingen. Worden wij al een beetje vervolgd, broeders, zusters? Of zijn wij nog zo lief voor de wereld dat de wereld lief voor ons is? Want als u vriend bent met de wereld, dan is de wereld niet uw vijand. Maar als we scheiding maken, zoals we vanmorgen gezongen hebben, als er scheiding komt met de wereld, dan wordt u vervolgd, ook in uw familie. Misschien wordt u wel verbannen uit uw familie. U wordt met de vinger gewezen. Wordt gezegd dat u extreem bent. Er wordt gezegd dat u fanatiek bent. Ik had van de week een gesprekje met Nico en zo in de teksten die voorbij kwamen, kwam ook Jozua 1 terug. Ik die de Heer heel vaak in het begin van mijn geloofsleven op mijn hart heeft gedrukt. En hier zit dat drie keer in een kleine stukje dat Jozua sterk moet zijn en moedig. Of zeer sterk of zeer moedig. Drie keer in een klein stukje. Waarom? Omdat hij nauwgezet moet zijn. Omdat hij nauwgezet moet wandelen over een komstig het woord, de wet van Mozes, het woord van God. Dat, lieve broeders, zussen, vraagt moed. Jezus had makkelijk water bij de wijn kunnen doen. Hij had makkelijk kunnen heulen met de vijand. Hij had makkelijk kunnen proberen van het kruis weg te vluchten. Maar hij heeft het niet gedaan. Waarom? Omdat hij in alles de wil van de Vader wilde doen. Daarvoor was hij gekomen. En hij heeft niet de makkelijkste weg gekozen. Toen de strijd hem zo zwaar werd in Gethsemane. En toen heeft hij gezegd, Vader, een ding hij wil, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar zo niet. En hij heeft die beker tot het laatst gedronken. Dacht u dat er van u een andere weg was? Dan hebben wij denk ik niet goed begrepen. Want Paulus zegt het tegen Timotheus, maar ook Jezus zegt het, met vervolgen. In deze wereld zullen wij vervolgd worden. Deze gehele wereld, zoals Johannes dat zegt, die in het boze ligt. Deze hele wereld, zoals die geregeerd wordt door de machten van de duisternis, door de machten van het kwaad. En die boosheid zag hij daarom overal, Greta Batterik over vanmorgen, overal heeft hij zijn tentakels in zitten. Alles is zachtjes aan vergeven en betrokken met occultisme, met duisternis. En ik zeg het met pijn in mijn hart, vele broeders en zusters die het niet zien. En ze gaan erin mee en ze worden erdoor besmeurd. Als u erin meegaat, heeft u geen vijandschap. Als u alles goed vindt wat er gebeurt op school met uw kinderen, heeft u geen vijandschap. Als u meepraat met uw familie die soms andere ideeën hebben, heeft u geen vijandschap. Maar als u de weg van de Heer wilt gaan, dan zult ook u smadelijk behandeld worden. Misschien een ander op het werk. De ene in het gezin, de volgende in de familie, de volgende op het werk. U zult smadelijk behandeld worden. Wat wil jij nou, joh? Ik ga toch ook naar de kerk, ik geloof ook in de Heer Jezus. U kent het allemaal wel. Wat komt op uw pad? En dan... dan is de vraag, broeders en zusters, wat mag het ons kosten? Zijn wij ook dan bereid? En wij hoeven niet zo smakelijk te lijden als de Heer Jezus. In het begin, de apostelen zijn ook velen, zijn gekruist. We kennen de hele kerkgeschiedenis. Vele broeders en zusters hebben het ook met de dood moeten bekopen. En ook vandaag, als we denken aan onze vervolgde broeders en zusters, die moeten het soms met de dood bekopen. Zo erg is het bij ons nog niet op dit moment. Misschien dat het komt, we weten het niet. Het zijn moeilijke tijden, maar mag het ons iets kosten? Leveren ook wij nog, broeders en zussen, die moeitevolle inspanning voor de naam van de Heer? Denkt u, als wij niet bereid zijn om het kruis te dragen en Jezus na te volgen, dat wij dan velen rechtvaardig zullen maken? Denkt u, als wij niet bereid zijn om de dood in te gaan, om onze eigen ik, onze eigen wil, dat het niet gaat zoals wij willen? Denkt u, als wij onszelf dan niet verloochenen, niet buigen voor de heerschappij, voor de majesteit van Jezus, dat wij velen rechtvaardig zullen maken? We hebben het vorige week gezien van Paulus, hoe hij de Joden werd als een Jood, en zij die zonder wet zijn of zonder wet, om ze te winnen voor Christus. Hij had één doel: zielen winnen voor Christus. En daarom zegt Jezus ook, wie mij willen navolgen, als wij hem zullen navolgen op heel zijn weg, dan kan hij ook ons gebruiken om die velen rechtvaardig te maken. Er zal geen verhoging zijn, broeders, zusters, zonder vernedering. En weet je, Jacobus die zegt in de Petrus ook, God wederstaat de hoogmoedige en de nederige geeft hij genade. En vaak is het, als wij dan in die moeitevolle inspanning zitten, als wij in moeitevol lijden zitten, hoe moeilijk is het dan om dat kruis te dragen? Hoe moeilijk is het dan om dan niet opstandig te worden naar de Heer, maar Jezus na te volgen? En daarom hoop ik dat ook deze prediking van morgen, dit woord van de Heer, ons zal helpen. Ons zal helpen om trouw te zijn en ons zal helpen om hem na te volgen als ons leven moeilijk is, als ons kruis ons hart is. Als ons kruis, want een kruis is hard. En u weet het, we hebben er ooit over gesproken. Als we het kruis dragen, dan is dat een bewijs dat wij veroordeeld zijn. Dat wij als mensen zonder God buitengesloten zijn van al zijn heerlijkheid. Maar het is niet nodig, zoals we ook vanmorgen gehoord hebben. Ook voor ons is de Heer Jezus Christus gekomen. En dan hebben we de familie gehad en het werk en de wereld en dan gaat het allemaal wel. Maar dan komt het dichterbij. Hoe reageert u als uw broeders en zusters, als de gemeente van Jezus Christus zich tegen u keert? Ik weet niet of dat er ooit een tijd is geweest waarin er zoveel verwarring is geweest. Zoveel dwaling. En waar het eigenlijk niet meer gezegd mag worden wat de schrift zegt. Dat het eigenlijk niet meer gezegd mag worden wat God wil. Joh, dat vindt God ook wel goed. Ik doe het anders en jij doet het anders, maar God vindt dat wel goed. En weer komt dat terug. Zijn wij nauwlettend? Zijn wij gehoorzaam aan het woord van God? En hoe verdragen wij dat? Als lieve broeders en zusters, U. Schepen misschien. Discrediet brengen. Zeggen dat je fanatiek bent. Dat het zo allemaal niet hoort. Of weet ik veel wat. U kent heel veel dingen. Denk jij dat jij de waarheid hebt? Denk je dat jij alles beter weet? Zoveel dingen kunnen op ons afkomen. En dan? Wat doen wij dan? Blijven we dan staan net als Jezus? En dat betekent dat u afgezonderd wordt. Dat betekent dat u geheiligd wordt. Dat betekent ook dat u met een aantal mensen geen gemeenschap kunt hebben waarmee u wel gemeenschap zou willen hebben. Broeders, zusters, wat mag het ons kosten? Wij hoeven niet die smartelijke weg te gaan die Jezus gegaan heeft. Hij heeft ons bevrijd van de straf. Hij heeft onze schuld betaald. Hij was ons schuldoffer. Maar hoort u, offer? Een offer is iets wat u moet brengen. Een offer is iets wat ik moet brengen. En een offer, dat kost iets van u. Misschien kost dat u gemak. Misschien kost dat u gemoedsrust. Misschien uw nachtrust. Misschien uw geld. Misschien uw eer. Misschien uw aanzien. De Heere leidt alle dingen. En hij zal datgene doen in uw leven wat nodig is om u gelijkvormig te maken. Eerst aan de dood van Christus. En dan aan het leven van Christus. En Jezus Christus, die heeft dat ook gezegd daar tegen de discipelen. Om hen aan te sporen. Om hen aan te sporen. Om zichzelf te verloochenen. En ook Paulus die spreekt daar voortdurend over. Hij zegt tegen Titus dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerte moeten verloochenen. In deze tegenwoordige wereld rechtvaardig en godvruchtig leven. Broeders en zusters, als wij beschuldigd worden en we hebben iets verkeerd gedaan, dan is dat terecht. Als wij gestraft worden, als wij iets overtreden hebben, is dat terecht. Maar hoe reageren wij als wij beschuldigd worden zonder dat we iets gedaan hebben? Zwijgen wij dan soms ook? Kijk, we moeten elkaar soms bestraffen en vermanen, maar als het nodig is, zoals met de Heer Jezus, zwijgen wij dan ook? Zijn wij dan ook als een lam? Of denken we dan altijd aan de leeuw? In hoeverre zijn wij bereid om onze mond niet open te doen? Wanneer moeten wij onze mond niet open doen? Als het de zaak van de Heere dient. Wanneer moeten wij hem wel open doen als het de zaak van de Heere dient? Maar u moet niet praten als het uw zaak dient, of als u denkt dat het uw zaak dient. En u moet niet zwijgen als u denkt dat het uw zaak dient. Hoeveel van ons zijn conflict-minded? Minded. En ik begrijp het heel goed. Want wie zoekt er nou conflicten? Je vindt het nou leuk om weerstand te ontmoeten of vijandschap of wat dan ook. Ik hoop niemand van u. Maar Jezus deed omwille van de zaak zijn mond niet open. En daarom hoop ik dat ook wij weer Jezus hierin mogen volgen. Dat als het gaat om de zaak van Christus, dat wij de offers brengen die de Heer van ons vraagt. En dat mogen we ook voor ogen houden. Dat doen we het niet voor, dat mogen we wel voor ogen houden. Dat daar rijke beloftes in zitten. Maar als wij Jezus navolgen, in de zelfverloochening, als wij Jezus navolgen in het kruis dragen, dan zullen ook wij mogen rekenen op het feit dat we nageslacht zullen zien. Ook wij mogen dan rekenen op het feit dat velen rechtvaardig zullen worden. Maar zijn wij bereid om ons te laten verbreken door hem, door Jezus Christus onze Heer, tot redding van zielen. Amen.